En zo komen wij bij Richter hoofdstuk 11 inmiddels. Bij de geschiedenis van Jefta. Dat kan niet missen, want dat staat erboven. Geschiedenis van Jefta. Jefta nu, de Gileadiet. En u weet dat ik allergisch ben voor het woordje nu. Want zo begon hoofdstuk 10 ook al. Toen heb ik daar ook al bij stilgestaan. Na Abimelech nu. Maar het is en na Abimelech. En hier ook. En waarom ik dat nu weer zeg. Ja, daar kom ik straks wel op. Als we tenminste snel genoeg door het hoofdstuk heen gaan. Want dat speelt een rol. Soms in de diverse vertalingen natuurlijk. Jefta nu de Gileadiet. Want kijk, hoofdstuk 10 eindigde met... Wie is de man die beginnen zal te strijden tegen de kinderen Ammons? Die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Volgende hoofdstuk, Jefta. En dan, dan weet je hoe het afloopt. Jefta dus. Ik zal u wel verteld hebben, denk ik, inmiddels hoe dat gaat. Hè. Ze hebben een high king nodig, heet dat, in het Engels. Wij noemen het gewoonlijk, in Europa noemen we zo iemand een keizer. Hoe dat is. Een koning der koningen heet het in de Bijbel. Dat is de term. Want ja, nu moet er oorlog gevoerd worden en zo ging dat van ouds onder de volkeren. Dan moet het zaadje onder één leider gesteld worden. Gek is dat, hè? Als er geen oorlog is, dan moeten zoveel mogelijk mensen, althans tegenwoordig, zich met de gang van zaken bemoeien. Iedereen moet inspraak hebben enzovoort. En iedereen moet gehoord worden, moet u daarvoor ook de wegen afsluiten. Het verkeer stilleggen en weet ik veel, maar men moet gehoord worden. En gebeurt er dan wat? Nee, dan volgens Annie Schmid dan... Heffen ze het glas, en dan doen ze nog wat trouwens. Niet in het glas, mag ik hopen. En alles blijft dan zoals het was. Ik vind het geweldig. Ja. Maar goed. Zoiets, want het sukkelt gewoon verder. Wij zijn eraan gewend. Maar iedereen weet dus eigenlijk dat zoiets niet werken kan. Want als er echt wat gebeuren moet, dan moet je één man hebben die de dienst uitmaakt enzovoort. Dat gevaarlijk is, dat het namelijk moeilijk is om die ene man te vinden aan wie je dat kunt toebetrouwen. Ja, dat is een probleem natuurlijk, maar dat is in inleidende woorden al gezegd. Wij weten wie wij daarvoor kiezen moeten. Om de eenvoudige reden dat die iemand ons ook al aanbevolen is van bovenaf. Dus ja, dan komt het een keer goed. En verder hebben wij op aarde natuurlijk toch niet zulke goede ervaringen met die eenhoofdige leiding. Dat moet ik dan achteraf natuurlijk toch ook weer toegeven. Maar ja, tweehoofdige leiding, dat wordt helemaal nooit wat. Hè. Wat dacht u van vierhoofdige leiding? Die heb ik met dank aan Alexander de Grote. Nou ja, die heeft dat niet meer meegemaakt natuurlijk. Maar die werd opgevolgd door vier die elkaar de tent uitvochten. Twee werden sowieso geneutraliseerd. En toen had je nog het over de Ptolemeën en de Seleuciden. Och, en wat heb ik als kind geleden. Want we moesten dat op school allemaal leren van meester van Woerden. Zo heette die man. Had groen haar. Ik weet niet wat hij erin smeerde, maar... En dan moest je alles leren over die oorlogen en die koningen van de Ptolemeeën en de Seleuciden. Ik heb er niks van onthouden, totdat ik later in de Bijbel het een en ander van tegenkwam in Daniël. Toen, Daniël 11 kun je niet begrijpen als je die geschiedenissen niet kent. Maar dan nog, ze vochten elkaar de tent uit. Het gaat niet werken. Hoe dan ook, ze hebben er een. Dat wil zeggen, dat staat hier nog niet, maar de man wordt ons hier geïntroduceerd. Zo hoort dat. Zo gaat dat in de literatuur ook, een nieuw hoofdstuk. En dan wordt er iemand geïntroduceerd en die sluit dan bij gelegenheid een keer aan bij waar het verhaal gebleven was. Dat gebeurt hier ook. En Jefta, de Gileadiet, was een strijdbaar held. Misschien kan je ook wel vertalen met... En toen was Jefta de Gileadiet een strijdbaar held. Maar dat maakt mij allemaal niks uit, want begrijp je toch wel wat er staat natuurlijk. Hè? Jefta. Het hoofdstuk opent met de naam van Jefta. Dat ligt voor de hand, want Jefta betekent precies dat. Namelijk, hij zal openen. Waarna de vraag is, wat moet er dan geopend worden... Nou ja, de strijd, dat stond er. Hè. Wie is de man die beginnen... Vers 18, hè. Die beginnen zal te strijden tegen de kinderen Ammons. Je mag hopen dat de man die ze vinden niet alleen daarmee begint... maar vooral ook het zaakje beëindigt, toch? In de grote betekenis van beëindigen, namelijk het doel bereiken. Toch? Maar dat staat er niet. Er staat... Wie zal het zijn om beginnen te strijden tegen de zonen van Ammon, de kinderen Ammons? Die zal tot een hoofd, en hoofd betekent tegelijkertijd ook begin. Dat is de betekenis van het woord hoofd, begin. Het is ons woord eerste, resh, de eerste. Aards, zo kennen we het ook, of arg, eerste. Die zal tot eerste zijn over alle inwoners van Gilead. En dan komt die Jefta en zijn naam betekent dat hij opent. En dus begint met de strijd enzovoort. Maar over de voltooiing daarvan wordt dan nog even niet gesproken. Dat komt omdat profetisch gezien dat ook niet ingebakken is. Hoe zeg je dat? Geïmpliceerd is in de geschiedenis van Jefta. Kijk, want ik kan er natuurlijk ook wel wat korter over doen. Deze geschiedenis van Jefta gaat over, en laten we zeggen, over Christus, degene die opent en niemand sluit. Toch? Nou ja, dat, in ieder geval, dat staat er in Openbaring, geloof ik. Ik weet niet of ik het bij de hand heb. Dat heb ik niet eens bij de hand, nee. Dat doet er ook niet toe. Maar het is de Heer, ik heb het er zo wel over. Het is de Heer die opent en daarmee breekt het nieuwe verbond aan. Hebben jullie dat nog? Dat is Jefta. Daarmee wordt de vijand verslagen. Hij doet degene die het geweld des doods heeft enzovoort. En Christus is overwinnaar en wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. Alleen het eerste wat daarna van hem, van zijn familie tevoorschijn komt... want u kent die geschiedenis toch, is legendarisch. Ze moesten er een film over maken, denk ik altijd. Er roept niemand, het is al gebeurd. Nee, is het niet gebeurd? Weten jullie ook niet. Nou, goed idee dan. Ja, er zit altijd om ideeën verlegen, toch? Nou goed. Maar de eerste die dan tegenkomt, ja, dat was dan zijn dochter. En dat is een beeld van de gemeente uiteraard, die aan God gewijd wordt. En die min of meer leeft in afzondering de rest van haar dagen. Want ja, dat verhaal dat ze op het altaar geëindigd zou zijn, letterlijk. Of zo, op de slagbank eigenlijk dan eerst. Maar goed, daar heeft nooit iemand het over. Nee, dat is een misverstand. Dat staat er ook niet. Dan heb je iets verkeerd gelezen. En een heleboel ook niet gelezen, denk ik. Maar goed, het klinkt wat lomp als ik het zo zeg, maar daar komt het toch op neer. Maar we hebben het daarover. Hij is degene die opent. En dat niet alleen. Want kijk, hij was een strijdbaar held. Hij was, dat is een... zo heet dat, een strijdbare held. Maar hij was een hoerenkind. Ik vind dat een intrigerend woord. Een hoerenkind. Maar wat het is, ja, het is in het Nederlands zijn twee woorden. In het Hebreeuws zijn... Of in het Nederlands is het één woord. Wij doen dat raar in het Nederlands, dat we woorden aan elkaar plakken. Ik vind het natuurlijk een vervelende gewoonte. Vooral bij het scrabbelen. Je kan van alles aan elkaar plakken. Aan woorden. De meest vreemde dingen. De Duitsers zijn er goed in trouwens. Heb ik gelezen. Maar doe maar. Ik zal u de voorbeelden onthouden. Maar er zijn dus twee woorden. Maar dat is goed vertaald. Dat is, doe maar. In ieder geval een buitenechtelijk kind. En dan staat er, doch Gilead had Jefta gegenereerd. Dat doch, dat is ook, u weet het, hè? Dat is gewoon neutraal. Dat is, hoezo doch Gilead? Hij was een Gileadit. En Gilead was uit Manasse. Dat weet u langzamerhand, mag ik hopen. Goed, en Manasse was de alternatieve eerstgeborene. Dat weet u ook nog, hè? De eerstgeborene had een reserve. Ja, het was Efraim, maar als die er niet is, wordt het automatisch Manasse, want die was de oudste, sowieso. Zie? Naar aardse maatstaven is Manasse dus flink dominant. Maar dat terzijde, daar komt Jefta uit voort. En het hele geschiedenis speelt zich trouwens af in Gilead, namelijk over de Jordaan. Heb ik u dat uitgelegd vorige keer? Dat zal wel, toch? Want zij legerden, de kinderen Ammons, legerden zich in Gilead, staat er in 10 vers 17. Dat is oostelijk van de Jordaan, noordelijk van de Jabok. Daar komt het tot neer. Hangt samen met de geschiedenis van Jacob en Laban enzovoort. Maar daar ga ik het niet meer over hebben. Maar het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 10, eindigde immers met, de kinderen Ammons werden ingeroepen en legerden zich in Gilead. Daarentegen werden de kinderen Israëls vergaderd en legerden zich te Mispa. Dus dat is allemaal in het tegenwoordige Jordanië, om zo te zeggen. En dan is de vraag, wie gaat de strijd aanvoeren? Want hier zijn die legers en daar zijn die andere legers. En, nou ja. En Jefta was een Gileadit. Hij was een strijdbare held. En hij kon vechten, ik weet niet waarom, maar dat was zo. Maar hij was een hoerenkind. Dat wil zeggen, zijn rechten, om zo te zeggen, waren twijfelachtig. Dat was altijd al zo, hè? Buitenechtelijk kind. Dat kan nog een probleem opleveren. In Nederland zijn ze die problemen ontweken. In België heeft het lang geduurd, maar doe maar. Ik vind het vermakelijke dingen. Nou ja, daar mag je geen vermaak in hebben natuurlijk. Maar weet je wat het is? Het zou allemaal zo niet moeten gaan. Maar ja, wij hebben ons vermaak in veel ergere dingen. Je hoeft de televisie maar aan te zetten. Ik s'avonds thuis kom, heeft het leuks. En ik kom nooit. Je hebt het ding aan en meteen moord en doodslag. En dan wordt er met mitrailleuzen en dan weer geschoten. Volgende zender. Precies hetzelfde. Volgende zender denk je, nou, dat is leuk. Oh nee, wat een probleem. Weer weg. En dan kom je vanzelf bij eigen huis en tuin. Van die kneuterige programma's. Weet je wel. Ja. Of zoiets. Of wielerdealers, ken je dat ook? Of een of ander programma waar ze auto's ombouwen tot vehikels waar niet mee te rijden is, maar het ziet er interessant uit. Dat soort dingen. Of een oude meuk wordt opgeknapt, dat vind ik nog het leukste eigenlijk. Want daar hou ik me ook wel eens mee bezig. Met oude meuk opknapt. Niet als het ouder is dan ik, maar toch. Doe maar. Maar ons vermaak is in de criminaliteit, in de zondige aard van de mens. Dood en verderf. Dus ik mag hier wel een beetje om lachen. Dit vind ik nog, nou ja, doe maar. Of het crimineel is, ik weet het niet. Maar het komt in de beste families voor, hoofdzakelijk trouwens, denk ik. Ja. Doe maar. Jammer. Daar staat dan ook hoe dat zat, hè? Want Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen. En de zonen deze vrouw groot geworden zijnde, stieten Jefta uit. Dat waren dus de binnenechtelijke kinderen, om zo te zeggen. En die buitenechtelijke, die werd buitengestoten. Ook dat komt in de beste families voor. En daarna is de vraag waarom het dan beste families zijn. Maar ja, het is ingewikkeld allemaal. Ik vind het leuk, ja. En ze zeiden tot hem, gij zult in het huis onzes vaders niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Nou hebben we dat gedoe net in tot en met hoofdstuk 9 ook al gehad, met die Abimelech. Toch? En nu krijgen we zo'n verhaal, maar nu van een andere kant. Want deze buitenechtelijke, om zo te zeggen, dat wordt de held van het verhaal in dit geval. Dat was de verloren zoon. Want ja, die kan het ook snel vertellen. Het was de verloren zoon. Maar hij wordt de leider van de hele, nou ja, de hele strijd van het hele volk eigenlijk. Hebben die ook nog? Want het is één ding om vast te stellen dat Jefta als de opener, degene die opent enzovoort, dat die staat voor Christus. Daar neem ik ook niks van terug. Maar daarna moet ik u wel zeggen dat dat natuurlijk de meest voor de hand liggende, meest eenvoudige, meest algemene verklaring is die ik maar kunt bedenken. Maar we krijgen natuurlijk een heleboel details hier. En ik zou niet willen vertellen van de Heer Jezus dat hij een hoerenkind was of zo. Dat doen anderen wel. Want dat wordt binnen de Joodse traditie over hem verteld, hè? Dat is om hem buiten te kunnen sluiten. Want dat verhaal van dat Maria zwanger was van een, nou, waarvan dan? Van een engel. Ja, dat geloven ze niet. Dus er moet iets buitenechtelijks of buiten de verloving om hebben plaatsgevonden. En dat is dus. In het Jodendom is het idee dat Jezus de zoon is van een Romeinse soldaat. Verzinnen ze maar. Ja, er is niet zoveel creativiteit voor nodig om zoiets te bedenken. Maar dat zijn verhalen die tot vandaag in omloop zijn. Hè? Goed. Er zit meer achter. En wat erachter steekt, is het inmiddels bij u bekende verhaal van dat andere huis van Israël. De 10-stammenrijk. Dat langs aan een andere route zit, zal ik maar zeggen. Die andere tak van die familie. Dat wil zeggen wel familie, maar nou ja, iets verder af. En dat is wat hier aan de orde komt. Zodat Jefta wordt uitgestoten, maar dat verschijnsel dat Jefta is uitgestoten, dat kennen wij inderdaad ook als van toepassing op Israël. Want, ik kan het u net zo goed voorlezen. Uit Ezekiel, ja, natuurlijk. Dat is Ezekiel 11. Natuurlijk, Ezekiel 11, dat vind ik voor de hand liggend. In de context van het hoofdstuk. In Ezekiel, ik weet niet of ik elke keer dat verhaal moet vertellen over Ezekiel, maar u weet wie Ezekiel was, hè? Een profeet onder de ballingen, maar niet in Babel onder de Joden, maar in Assur, in het gebied van het noordelijker dus, in het gebied van de steden der Meden en aan de rivieren Gebar. Dat was dus onder de 10 stammen van Israël. Dat staat, de 10 stammen staat er niet, maar de naam Israël staat er regelmatig in het boek. En, maar ja, u weet hoe dat is. Jan en Alleman, wetenschappelijk onderlegd of niet, denk bij Israël dat het hetzelfde is als Joden en dat Joden betekent Israëlieten. En dat is een hardnekkig misverstand. Nou ja, dus vandaar dat dit niet doordringt. Daarom zeg ik het elke keer, Ezekiel bevond zich onder de 10 stammen van Israël en krijgt visioenen over de situatie in Jeruzalem. En ook als Ezekiel onder de 2 stammen was in de ballingschap, dat kan, dan nog krijgt hij, is hij niet in Jeruzalem, maar hij krijgt visioenen over wat er in Jeruzalem gebeurt. Maar het punt is, dat zie je Ezekiel officieel de 10 stammen in hun Assyrische ballingschap, nou ja, het verlengde daarvan, op de hoogte gesteld worden van de gang van zaken bij de 2 stammen, het 2-stammenrijk, waarvan Jeruzalem tot dan officieel nog de residentie was. Heb u dat? Zo begint hoofdstuk 11 ook. Toen hief mij de geest op en bracht mij tot toen, dat weet u, en de de geest nu hief mij op en bracht mij tot de oostpoort van het huis des Heren. In een visioen, de welke ziet oostwaarts, dat heb je met oostpoorten nogal eens, dat ze, ja, dat is een beetje gewoonte eigenlijk, dat het, ziet oostwaarts en ziet aan de deur der poort waren 25 mannen. En in het midden van hen zag ik Azanja, de zoon van Azur, en Petaratje, de zoon van Benaja, voorzitter de sport. En wat er maar gebeurt allemaal. En dan gaat het over hoe dat gaat gebeuren met Jeruzalem enzovoorts. Daar ga ik niet verder op in. Maar na dat visioen, wat uiteindelijk ging over de aanstaande ondergang van Jeruzalem, dan staat er in vers 13... Het geschiedde nu als ik profeteerde dat Pelatja, de zoon van Benaja, die we net in vers 1 tegenkwamen, stierf. Toen viel ik neder op mijn aangezicht. Dat is vernedering in aanbidding. Dat is, hè? En riep met luide stem en zeide, ach, dat is een uitroep van pijn, volgens mij. Staat in alle kruiselpuzzels. Ach, ja. Van wanhoop, ach. Nog erger is och. Maar het is hetzelfde natuurlijk. Ach, heren, heren, zult gij gans een voleinding maken met het overblijfsel van Israël? Dat gaat natuurlijk over het volk. Want dit is het laatste deel wat van Israël in het land is overgebleven. En de Heer heeft net gezegd, daar ga ik een eind aan maken. Toen geschiedde het woord des Heeren tot mij zeggende, mensenkind, het zijn uw broederen, twee keer, wie zijn het? Uw broederen, de mannen uw maatschap en het ganse huis Israëls. Ja, dat ganse, het ganse huis Israëls, tot welke de inwoners van Jeruzalem, dat zijn Joden, gezegd hebben, dat wil zeggen, de twee stammen, ik zeg het nu vereenvoudig, maar de twee stammen hebben tot de tien stammen gezegd, tot wie? Tot de tien stammen, uw broederen. Ze hebben gezegd, maak u verre af van de Heere, vertrek van de Heere, verdwijn van de Heere. Ik had een paar andere vertalingen er ooit naast, ook Nederlandse bedoel ik. Ze zeggen, maak u verre af, verdwijnen jullie maar, gaan jullie maar weg van de Heere. Want daardoor wordt dit land aan ons tot erfenis gegeven. Dan erven wij dit land. Als jullie, tien stammen het Noordelijke Rijk, nu weggaan, dan erven wij het hele land. En gek genoeg, dat is de achtergrond van het idee dat wij vandaag nog denken bij de naam Israël aan de Joden. Terwijl strikt genomen dat niet klopt. Nou ja, misschien klopt het, maar je mag het in ieder geval niet andersom zeggen. Israël zijn de Joden. Want dat is niet zo. Tuurlijk hangt het een beetje af van in welke context dan die uitdrukking gebruikt wordt. Dat heb ik al eerder verteld, het is lastig met die naam. Maar toen maar. Maar wat hier staat, is dat de Joden er belang bij hebben en dat ook onder woorden gebracht hebben. Laat het tienstammenrijk maar verdwijnen. Want dan erven wij dat land. En dan geeft de Heer als commentaar daarop. Daarom zegt, zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen verre, let op de herhaling van verre, dat is van belang omdat je het Nieuwe Testament leest, u komt de belofte toe van alle die verre zijn. Maar in het Oude Testament wordt de uitdrukking die verre zijn toch wel met nogal wat nadruk toegepast op de verstrooide tien stammen van Israël. Zie? Zo zegt de Heer, hoewel ik hen ver onder de heidenen weggedaan heb en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, in de landen verstrooid heb, dat is meer dan alleen Assur of de steden der Meden, nochtans zal ik hun een weinig tot een heiligdom zijn, of van tot heiligdom zijn, in de landen waarin zij gekomen zijn. En dat heeft een brede interpretatie, feitelijk, Maar het betekent in ieder geval dat voor zover zij, die 10 stammen dus, in de verstrooiing, waar te midden waarvan ECG al zich bevindt, dat die ooit onder de heidenen, in de landen waarin zij gekomen zijn, tot bekering zouden komen. Heb je dat nog? En nou weet ik wel dat dat in de toekomst zal gebeuren. Maar dat leidt tot de onmiddellijke terugverzameling. Maar als ik het lees, dan lees ik dat ze in dat buitenland zouden blijven nog. En daar zal de Heer hen tot heiligdom zijn. Het vers komt trouwens sterk overeen met Jesaja 8, vers 14. Maar die kent u waarschijnlijk ook wel, hè? Leg hem er even naast. Ja, Jesaja 8, vers 14. Maar heb u daar al eens in zitten schrijven? Met uw pen? Ja. Mooi, dan hebben we het daar dus al eens over gehad. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en rotssteen der struikeling voor de twee huizen van Israël. Namelijk een strik en net voor de inwoners te Jeruzalem. En dus een heiligdom voor het andere huis van Israël. Dat zijn dus de 10 stammen van Israël. En het is van belang, u ziet daar tekstverwijzingen onderstaan naar het Nieuwe Testament. Dat betekent dat inderdaad deze waarheid in het Nieuwe Testament aangehaald wordt en toegepast. Door Paulus zowel als Petrus. Nou ja, hoe dat ook zij, in Ezechiël 11 lezen wij dus dat de Joden zeggen, ga jullie maar weg, jullie horen er niet bij, dan erven wij het land, enzovoort. Nou, dat is precies wat over Jefta staat. Zijn broeders zeggen, ga jij maar weg, je bent een andere vrouw, dat is een andere lijn. En hij wordt onterfd. Ruzie over de erfenis, enzovoort. Heb je dat? Het leuke is natuurlijk dat het een spiegelbeeld is van het verhaal van hiervoor van Abimelech. Daar was het een buitenechtelijke, en dat was van toepassing gebracht op het Joodse volk, dat onder de wet dat de heerschappij naar zich toe trekt. Maar dat is een buitenlijn. En hier is het andersom. Hier is Jefta, de buitenlijn. Maar die wordt binnengehaald, alsnog. Zie? Dat wil zeggen, voor zover hij Lo-Ami was, als dat het goede woord is, dan werd hij alsnog Ami. Hij was verstoten, maar hij wordt binnengehaald om eerste te zijn. Om hoofd te zijn. Zie? Nou ja, dat is de beschrijving van de situatie zoals we die in onze dagen kennen uit de Bijbelse geschiedenis. Waarbij natuurlijk de zaligheid gegaan is naar iemand anders. Dat wil zeggen, fundamenteel, ik zeg het zo fundamenteel mogelijk, fundamenteel is gegaan naar de 10 stammen. Die hebben het voortouw gekregen en genomen. En met redelijk succes, mag ik wel zeggen. Maar wat eruit voortkwam, dat is dus die dochter van Jefta. Ja, dat is de gemeente. Maar die wordt afgezonderd van de wereld. En dat is wat uitgebeeld wordt. Zie? Waarmee ik dus flink vooruitgegrepen heb op de geschiedenis. Maar ja, dan kunt u het hele plaatje overzien, uiteraard. Goed, ik ga terug naar Richter hoofdstuk 11... Nog even over dat openen. Ik noem u toch een paar schriftplaatsen waarbij het begrip openen gebruikt wordt. Want het is niet iets wat deel uitmaakt van onze, laten we zeggen, evangelische of christelijke jargon. Maar wij lezen in hoofdstuk 3 van Openbaring, lezen wij in de aanhef van de brief aan Philadelphia. Dan lezen wij, schrijven de engel de gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige. Degene die aan God gewijd is en die de waarheid is. Christus dus. die de sleutel Davids heeft. Dat is dus logischerwijze de sleutel van het huis van David. Degene die recht heeft op het huis van David en dus op de Davidische troon. Die opent, hetgeen aansluit op die sleutel natuurlijk. Die opent en niemand sluit. Het eigenaardige van sleutel is natuurlijk dat het een sluitel is waarmee je de dingen op slot doet. In het Nederlands woord. Maar hier is de kwestie van de sleutel en daarmee opent men het slot. Hè? Die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit eventueel en niemand opent. Dat wil zeggen, aan hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Maar hij is wel degelijk erfgenaam van David. De aardigheid is ook dat dit staat in het begin van deze brief. Die aan Philadelphia. Want die brief aan Philadelphia beschrijft eigenlijk het meest... Hoe moet je dat zeggen? Het meest positieve... Het klinkt negatief, hè? Het meest positieve uit de geschiedenis der kerk. Als dat de goede terminologie is. Hij komt erop neer dat deze zeven brieven natuurlijk beschrijvingen geven van zeven achtereenvolgende perioden. Natuurlijk is dat een grove indeling, maar zeven achtereenvolgende perioden. Kenmerkende periode uit de geschiedenis van het christendom. Wij noemen dat gewoon de kerkgeschiedenis. Zo heet dat nou eenmaal. Dus ik gebruik die term ook. En die brief aan Philadelphia, die beschrijft de situatie die ontstaan is zo halverwege de 18e eeuw, toen individuen, enkelingen op persoonlijke titel het woord van God niet alleen bestudeerden, maar ook predikten. En dat is in de eeuwen daarvoor in het algemeen zelfs ondenkbaar geweest. Heb je dat nog? Je zult misschien zeggen, ja, maar in het allereerste begin was dat toch ook zo? Dan moet ik je zeggen, nou, in het allereerste begin heb je te maken met mensen die rechtstreeks opdrachten van de Heer hebben gekregen. Dat waren individuen. Maar toen al gauw kreeg je het idee van het ontstaan van organisaties met een hiërarchie enzovoort. En met wetten en regels en wat het maar was allemaal. En met sterk toezicht. De tucht, zoals de broeder mij vroeg. Waar blijft dan de tucht? Hij was de tucht kwijt. Waar heb ik mijn tucht gelaten? Nou ja. Waar blijft dan de tucht? Men schijnt dat nodig te hebben op een of andere manier. Maar toen maar. Maar dat is een situatie die ontstaan is in die dagen, dat individuen erop uittrokken om het evangelie te brengen. Niet alleen in eigen land, maar over heel de wereld eigenlijk. Dat is toen ook uitdrukkelijk gebeurd. Het heeft geleid tot de stichting van kerkgenootschappen. Het heeft geleid tot de stichting van bijbelgenootschappen, om maar eens wat te noemen. Dat was niet van de kerk, hè. Dat was bijbelgenootschap, een zelfstandig ding. En het heeft geleid tot de stichting van zendingsgenootschappen enzovoort. Want hoe dat ging, dat is eenvoudig. Dan gingen mensen weg om ergens het evangelie te prediken of zo. Ze stuurden brieven terug naar de familie. En de familie dacht, we moeten er toch wat aan doen. We moeten de publiciteit aan geven, we moeten fondsen verzamelen. En toen hebben ze maar een stichting opgericht. Want dat moet je nou helemaal, anders krijg je van doen met de belasting. En voordat je het weet, heb je instituut in het leven geroepen. Ik zeg dat wat laconiek, maar zo gaan die dingen nou eenmaal. Of het te vermijden is, of men zou moeten vermijden, ik weet het niet, ik heb daar geen verstand van. Zolang het werkt, is het goed, en als het niet goed gaat, dan moet je ermee stoppen weer. Ja, ik weet het ook niet, maar dat stamt allemaal uit die tijd, zo van halverwege de 18e eeuw enzovoort. En eigenlijk duurt het voort tot in onze dagen. Al zeg ik dat met enige terughoudendheid. Maar want in onze dagen wordt alles georganiseerd. Hè? Niet te geloven wat er allemaal georganiseerd wordt. Toch? geïnstitutionaliseerd. En universiteiten doen dan ook mee. Die bestuderen tegenwoordig alles wat de mens doet. Hoe vaak die niest in zijn leven, zal ik maar zeggen. Dat, ik roep maar wat geks. Ik kan die dingen ook niet onthouden. Ik vind het zo absurd. Ik lees er ook overheen. En als ik het voorbij hoor komen, dan zet ik ogenblikkelijk... dan zap ik naar een andere zender. Want ik word er benauwd van. Ze houden je in de gaten. Ze weten precies wat je doet. Ze weten overal zoveel procent dit en zoveel procent dat. Ook wat je eten moet natuurlijk. Maar ook hoe je leven inricht. En wat je... Nou ja, toma. Ze weten het allemaal. En ze breken het en ze gooien het in het systeem. En ze vertellen je dat je dan afwijkt enzovoort. Dan heb je een afwijking. Dan weet je toch, je moet met je kinderen naar het consultatiebureau. En dan slaan ze alarm, want het ene been is langer dan het andere. Ze groeien niet gelijk even hard. Het komt vanzelf goed. Maar ja, het alarm. En dan binnenkort terugkomen en kijken hoe het nu is. En anders moeten de maatregelen genomen worden. En ik zei toch niet dat het niet goed is. Ik kan er alleen makkelijk over spreken. Het is lang geleden dat ik kleine kinderen had. Laat ik het zo zeggen. Dus ja, maar het benauwt me ook, ja. Ja, die is wat kort voor zijn leeftijd. Die is wat zwaar voor zijn leeftijd. Die is lang voor zijn leeftijd. En dan gaan ze zich zorgen maken. Moeten we de groei remmen of moeten we de groei bespoedigen? Want het schijnt allemaal te kunnen tegenwoordig. Ja, ik vind het eng. Laat maar. Maar dat is wat in onze dagen nog steeds gebeurt, toch wel. Wij hebben het, dankzij ontwikkelingen, waar ik ook geen fan van ben, kennen wij toch een hoge mate van individuele vrijheid. En ja, dat heeft ook tot gevolg dat we hier vanavond bij elkaar kunnen zijn zonder dat iemand ons lastig valt. Maar dat is in de eeuwen lang niet geweest. Trouwens, ik zou nooit zou de 78 überhaupt niet gaan halen. Want voor die tijd zou ik al lang de matteldood gestorven zijn. Kop eraf of verhangen of gevierendeeld of op de brandstapel of wat dan ook. Ja, allemaal van ketterse uitspraken, zal ik maar zeggen, die in strijd zijn met de traditie. Zo ging dat. Ja, dat is niet om vrolijk van te worden, maar ja, doe maar. Maar goed, hij opent. En wat ik wilde zeggen in verband met Philadelphia. In die situatie, zoals die in de brief van Philadelphia beschreven wordt. In die situatie heeft men als het ware, ik zeg het terughoudend, maar heeft men als het ware ook het profetisch woord herontdekt en weer gevonden in de Bijbel, dat Jezus inderdaad niet maar zal verschijnen op de jongste dag om te oordelen de levenden en de doden, maar dat hij zal komen om wel degelijk de troon van David te herstellen in Jeruzalem. Dat wil zeggen om zijn koninkrijk alsnog op aarde te openbaren in overeenstemming met de gewone, normale, voor de hand liggende betekenis van talloze oud-testamentische beloften en profetieën. Die men heus kwijt was in de, hoe heet dat, de hoofdstroom, kan je dat zo zeggen, van het christendom. Dat is tot vandaag trouwens, maar goed. Dus ik vind het wel aardig dat juist in die brief aan het begin staat, ik heb de sleutel Davids en hij opent en hij sluit eventueel enzovoorts. Maar we kennen uit Openbaring 5, maar dat weet u uit het hoofd ook wel, we kennen uit Openbaring 5 de kwestie van die boekrol met die 7 zegelen. En dan is de vraag, wie heeft het recht, wie heeft de macht, wie heeft het recht, juridisch dus, om die zegelen te verbreken en daarmee dus het boek te openen. Want dat is daar de vraag, hè? Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Zo is het geformuleerd in Openbaring 5, vers 2. En toen werd er niemand gevonden. Dat is een bekende gegeven, mag ik hopen langzamerhand. Dat niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. Er was niemand. En toen hij zag dat er niemand was, staat er dan in Jesaja, Of was het Exodus? Daar ook, hè? Ik keek eens herwaarts en ik keek eens grenswaarts. En er was niemand. En toen dacht Mozes, dan moet ik het zelf maar doen. En later staat het over de Heer. In Jesaja staat dat. Hij zag dat er niemand was. En dus ja, stelde hij zijn aangezicht als een keisteen, staat er. Toch? Ja. Iemand moest het probleem oplossen. De dingen naar zich toe trekken om het te doen. En dat staat hier dan ook, vers 4. Ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen. Nog hetzelfde in te zien. En een van de oudsten zeide tot mij, ween niet. Zie de leeuw die uit... Ik vind het mooi dat erbij staat. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel Davids heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Dus de verwijzing natuurlijk van naar de afgehouwen tronk van Izzi uit, wat was het, uit Jesaja 11 natuurlijk. En natuurlijk de verwijzing naar, staat er keurig bij, ja. Naar ze wisten het wel. Naar Genesis 49 over de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, enzovoorts. Kortom, de leeuw uit Juda, die van het huis van David met de sleutel Davids, opent ook het boek. Hij opent. En het idee is dat daarmee een deur opengezet wordt, niet alleen. Dat is natuurlijk gewoon de poort der rechtvaardigen uit Psalm 118. De overgang uit de dood naar het leven. Het is de deur van de schapen. Het is de opstanding. Weet u wel? Die opening is dat. Waarvan ik kon zeggen, ik ben de deur. Maar het is het idee van, zoals het ook in het Oude Testament staat. Daar staat, hij heeft mij, ons of ons, in de ruimte geplaatst. Want het idee is dat men in de wereld in het algemeen en onder de wet in het bijzonder, voor zover daar verschil tussen is, in de wereld in het algemeen en onder de wet in het bijzonder, is men opgesloten. Zit men vast, is men in bewaring gesteld. Ik vind het een mooie woordkeus uit Galaten hoofdstuk 3, is dat, meen ik nog. Misschien is het 4, dat zou kunnen. Wij waren onder de wet besloten en in bewaring gesteld. Het huis van bewaring, weet u toch wat het is? Dat is de gevangenis. En de bedoeling was dat die open zou gaan, dat men verlost zou worden van de wet. Daar gaat Galaten 3 dus ook over. Dat men verlost zou worden van de beperkingen. Beperkingen, gevangenis. Van de beperkingen van de wet en van de eerste beginsel der wereld en wat het allemaal maar was. En in de vrijheid zou komen te staan. In de vrijheid is de ruimte. En ruimte is vrijheid. Vandaar dat we dat woord ook tegenkomen. Rehoboot. In een paar variaties. Want hij heeft ons in de ruimte geplaatst. Staat meestal in meervoud trouwens hoor. Rehoboot is meervoud. Ruimten, dat betekent grote ruimte. Dat is meervoud van uitgestrektheid. Weet je nog, de profetenzonen, die zeiden dat de plaats is ons hier te eng. Te nauw, maar er staat eng. Ik vind het leuk, want eng is eng. Dat vind ik ook hoor, persoonlijk. Als het eng is, dan vind ik heel eng. Ja. Nee, ik ga het niks vertellen. Ik had een verhaal in gedachten, maar laat maar zitten. Enige claustrofobie is mij niet vreemd, namelijk. Ik ben niet te klein opgesloten. Dus ik moet een beetje ruimte hebben. Maar dat geldt voor, niet alleen voor fysieke ruimte, maar dat geldt voor het leven in het algemeen. Anderen hebben precies het tegenovergestelde. Dat heet pleinvrees, geloof ik. Heet dat pleinvrees? Ja, hè? Ruimtevrees. Die zijn bang het huis uit te gaan. Die zitten liever opgesloten. Die zitten liever knus bij elkaar met alle deuren op slot en de gordijnen dicht. En vaak nog het licht ook nog genimd enzovoort. Kent u dat? Ik ben wel eens bij mensen op bezoek geweest, ja, zo. Ik zal niet vertellen waar het was, maar... Zit je bij elkaar in een klein hokje, een klein kamertje enzovoort. En het licht uit en heel gedempt. Dat vinden ze gezellig. Ik vind het eng. En ze zeggen, doe mij maar ruimte en licht. Ja. Dat is het nieuwe verbond namelijk. Stand je in de ruimte. Waarom zou een mens daar bang voor zijn, voor ruimte? Nou, eenvoudig, omdat je dan niet met de meute mee kunt lopen. Als je de ruimte hebt, dan heb je geen beperking. Hè? Want dan wordt het moeilijker om te kiezen wat je met je leven moet doen. Want dan moet je zelf de route bepalen. En zelf bepalen wat je zult doen en wat je niet zult doen enzovoorts. Daarom zijn mensen ook bang voor leven uit genade. En leven zonder tucht. Waar is de tucht? Moet nog iemand toezicht houden. En maatregelen kunnen treffen. Men is bang voor de ruimte, voor de vrijheid. En vandaar dat het begrip vrijheid vele mensen überhaupt niet aanspreekt. Ik wou niet zeggen hele volkstammen, want het woord zelf is inmiddels ook al lang verboden natuurlijk. Volkstammen. Maar er zijn hele volkstammen, die hebben niks met vrijheid. Die willen allemaal bij elkaar blijven, als kuddedieren. En ze worden dicht op elkaar. En andere mensen benauwd dat die zeggen, het is wel familie. Maar daarom hoef je nog niet op elkaars lip te zitten. Zie je het wel? Dat heeft van doen met de DNA, heeft iemand mij verteld. Of was het met de hormonen? Dat weet ik ook niet meer, maar zo... Ik kan het niet allemaal bijhouden, waar het ook alweer allemaal aan ligt. Maar het zit in de een zijn aard. Maar als we het over iemand zijn aard hebben, dan bedoelen ze ook tegenwoordig al wat anders. Dus ja, het blijft moeilijk om daarover te spreken. Maar wat de ene mens nodig heeft, dat is voor de ander een vloek en andersom. Maar in de Bijbel, naar Gods maatstaven, de bedoeling is dat de mens vrijgemaakt wordt van slavernij. Dus niet eng in de ruimte, zit opgesloten, maar in de ruimte geplaatst wordt. Dat is de vrijheid, de heerlijkheid, de zonen, volwassenen, Gods enzovoorts. Zie je? En hij opent. Maar u weet hoe het is, de heer zet de deur open en zegt, doe maar. En zeg maar, nee, zo zijn we niet opgevoed. Dat is niet dat doen we in onze familie niet zo. We blijven liever binnen. Heb je dat? Dat zijn vreemde dingen. Fascinerend ook, hoe mensen dat hebben. Ja. Maar goed. Ze zijn nu eenmaal verschillend. Ik kan het ook niet helpen. Maar de Heer opent. Hij opent trouwens ook de hemel. Het is toch openbaring. Ik kan het niet helpen. Maar dat was openbaring 15. Vers 5 van openbaring 15. Na deze zag ik en zie de tempel des tabernakels der getuigenis in de hemel werd geopend. Wat er ook maar geopend werd, maar er werd iets gezien in de hemel. Er werd iets geopend. En waar het dan over gaat, is natuurlijk die laatste oordelen die over de mensheid zouden komen, in afwachting van de openbaring van de heerlijkheid van Christus uit de hemel op de aarde. Zie? Dan hebben we natuurlijk nog in Hebreeën het algemene beginsel van dat de Heer het heilige der heiligen opent. Dat is weliswaar een klein vertrek, zou je denken. Maar het neemt niet weg dat het de uitbeelding is van het nieuwe verbond. En van de hemel. Dat is in Hebreeën 9 specifiek. Ik zoek niet specifiek een tekst op. Maar Hebreeën 9 beschrijft dat. Dat de hoge priester eenmaal per jaar inging in het heilige der heiligen op Grote Zondag. En dat het een beeld is van Christus. Die eenmaal, maar dan voor altijd. In principe, eens en voor altijd. Het nieuwe verbond heeft geopend en is binnengegaan. Want er staat van het heilige... Dat het een beeld is van die toenmalige tijd, namelijk onder de wet. Toen was het voorhangsel gesloten, Maar daarna volgt achter het voorhangsel het heilige. En dat is een beeld dus van het nieuwe verbond, waaronder wij als gelovigen geacht worden te leven. Maar de Heer heeft dat geopend. Definitief, eenmalig. Dus het gordijn is gescheurd. Heet dat. Van boven naar beneden. U kent dat wel. Maar dat is de opening. En dat heet aan de ene kant het nieuwe verbond, maar het heet aan de andere kant, hetzelfde hoofdstuk trouwens, heet het ook wel degelijk de hemel. Het is allebei waar voor ons. Wij hebben een hemelse positie, levend onder het nieuwe verbond. Dus inderdaad, geopend. Eventueel zou je een treitje ook nog kunnen noemen, 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4... waar de graven geopend worden. Waarom ook niet? Van de Heer staat dat hij de sleutel heeft, niet alleen van het huis van David in Openbaring 3, maar van de hel en de dood heet dat. En dus gaan bij gelegenheid de graven open. Hij opent. Brengt namelijk daarmee nieuw leven. Het gaat altijd over precies hetzelfde. Uit de dood in het leven, de doorgang die kan niet. Dan wel, voor zover er een deur is, zit hij op slot. En dus, hij heeft de sleutel. En dan hebben we nog... dat is Jesaja 66. Dat is... hij opent de baarmoeder. En natuurlijk eventueel Petrus, want die krijgt de sleutel mee. Ja, voor de gelegenheid, als de Heer zegt, ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen, enzovoorts. En u weet wat het betekent. Het betekent dat hij op de Pinksterdag kon roepen, hiermee verklaar ik het nieuwe verbond voor geopend, ja. Het is maar een woordkeus. Je kan ook zeggen, ik verklaar het bindend. En hiermee is het oude verbond ontbonden. Want een verbond wordt gebonden uiteraard. Is het bindend? Ja, het is bindend. Maar dat is ook een kwestie van de sleutel. Dat is dus inderdaad wat Jefta met zich meedraagt, dat hele idee. Maar u begrijpt toch ook dat het nieuwe verbond, dat breekt aan door de opstanding van Christus. Maar wat er gebeurt, is dat die zaligheid, die opening, of hoe je dat maar zeggen moet, terechtkomt inderdaad niet bij Juda, maar bij Ephraim. Oké, bij Manasse dan, maar in ieder geval bij Jozef, toch? Dat is langs de andere route. Zodat de betekenis van Jefta is niet alleen maar hij is Christus die opent. Maar het zijn ook de 10 stammen die aan het begin staan van dat nieuwe verbond en dat koninkrijk en wat het maar is. Hebben jullie die nog? Nou ja, dat blijkt ook uit de geschiedenis. En daarmee ga ik dan maar weer terug naar Richter hoofdstuk 11. Ze hebben tot hem gezegd, vers 2, gij zult in het huis onzes vaders niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Dat is zoiets als scheer je weg en wij houden de erfenis. Nou, dat heb ik u net voorgelezen uit Ezechiël 11. Ik ben er trouwens iets te vroeg uit weggegaan. Want ik zou eigenlijk, om het in een context te plaatsen, zou ik u de rest van Ezechiël 11 ook even voor moeten houden. Want het hoofdstuk eindigt heel opmerkelijk. Die woorden die we lazen staan dus in vers 15. Uw broederen, tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben, maak u verre af, verdwijn van de Heere en dan erven wij dit land. En daarom, staat er vervolgens in vers 17, daarom zeg al zo zegt de Heere, Heere, ik zal uw liederen vergaderen uit de volken. Niet meteen, maar het zal ooit een keer gebeuren. Ik zal u verzamelen uit de landen waarheen gij verstrooid zijt en ik zal u het land Israëls geven, het land van Israël. Let op dat het ook niet staat, het land van Juda. zal het land van Israël geven. En zij zullen daarheen komen, al deszelfs vervoeiselen en al deszelfs gruwelen vandaar wegdoen. En ik zal hun enerlei hart geven en een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En u begrijpt dat dat overeenkomt met de woorden uit Jeremia over een nieuw verbond enzovoorts. Opdat ze wandelen, vers 20, in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren en dezelfde doen. Zij zullen mij tot één volk zijn, Ami. En ik zal hun tot God zijn. Zie? Nou goed. En dan staat er ineens, vers 22. Toen hieven de cherubs hun vleugelen op. Dat is onderdeel van dat visioen waarmee dit Bijbelboek feitelijk ook begint. Een visioen dat Ezechiël zag. En ineens komt dat visioen hier terug. En dan staat er toen hieven de cherubim. U weet, die zijn uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Viervoudige heerlijkheid. Ze hieven de vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. Het hele visioen wordt trouwens aangeduid als de heerlijkheid des Heren. Behalve door Erich van Däniken, die beschouwde het als een ruimtevaartuig. Die zegt dat Ezechiël een ruimtevaartuig zag. Nou, voor zijn verhaal heeft hij er niks aan. Maar hij laat achterwege dat het een visioen van Ezechiël was. En dat het ding dus niet letterlijk bestond. Ik vind het komisch, hè? Ja, zulke dingen. Maar doe maar. De heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad. Het is nog steeds in een visioen dus. Jeruzalem, waar Ezechiël niet was, want hij was aan de rivier de Chebar. Maar dit zag hij in een visioen. De heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad. En stond, stil namelijk, op de berg die tegen het oosten der stad is. Dat is dus... Die kan je niet missen, dat is de Olijfberg. Deze tekst vind je niet als je de Olijfberg zoekt met je concordantie of met je computer. Dus daarom zeg ik het maar bij, hè. Op de Olijfberg, daar is hij het laatst gezien. En daarna nam hij de geest op en bracht me in het gezicht door de geest gods in Galdea tot de gevankelijk weggevoerde. En het gezicht dat ik gezien had voer van mij op, enzovoort. Dat was het einde van het verhaal. Waar is de heerlijkheid des Heren het laatst gezien? Op de Olijfberg. Waar is de Heer het laatst gezien? Op de Olijfberg. Waar gaat het verhaal dus ooit verder als hij zijn heerlijkheid zal openbaren? Waar hij gebleven was. Deze Jezus zal al zo wederkomen, zeiden die twee mannen. Toch? In Handelingen 1. Op de Olijfberg. Je ziet dat je hier bent in dit, met dit visioen en deze commentaren, ben je terecht bij het aanbreken van onze bedeling. Zie? En daar gaat het om. Je kan het niet missen. Het nieuwe verbond breekt aan. En het spreekt over het afbreken van de normale voortgang van zaken, althans met betrekking tot het huis van David, in verband met het koningschap. Daar komt een eind aan in die dagen van Jeremia en Ezechiël en de val van Jeruzalem. En het laatste wat gezien wordt van de heerlijkheid des Heren is op de Olijfberg. Zie? Nou ja. En daar zal het ook verder gaan. Maar goed, het plaatst deze hele geschiedenis van Jefta dus inderdaad op datzelfde op het punt. Die overgang in de heilsgeschiedenis van het aanbreken van het nieuwe verbond. En wat dan? Nou ja, dan komt eerst de verzameling van de gemeente, de roeping van de gemeente. En inderdaad niet uit de Joden, maar uit Jozef, uit het andere huis van Israël. Heb je dat? In ieder geval was het niet uit Abimelech. Dat blijft bij de wet hangen. En wat daarachter steekt dan nog meer, maar toen maar. Integendeel. En hier wordt het uitgebeeld in Jefta uit Manasse. En dus de natuurlijke eerstgeborene van Jozef. En dus de natuurlijke eerstgeborene van Israël. Het is niet zomaar iemand die Jefta. Terug dan naar vers 2. Gij zult in het huis uw vaders niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Dan wordt het dus de andere tak van de familie blijkbaar. En toen vlood Jefta voor het aangezicht zijner broederen en woonde in het land Tob. Dat betekent het tegenovergestelde van wat er staat. Want er staat Tob, maar het is Tof. Hè? Ja. Het is een goed land. Waar het maar was. Er staat vast wel ergens op een atlas, op een kaart. Ergens daar in de buurt. Ik denk altijd, verzin het maar. Want als ik het op een atlas dan vind, dan denk ik altijd, waar hebben ze dat vandaan? Hebben ze dat zelf bedacht? Of zijn er nog historische bronnen voor? Ik weet het niet. Het land Tof. En ijdele mannen vergaderden zich tot Jefta en togen met hem uit. Ijdele mannen wil zeggen, ze hebben niks te doen. Of dat dan leeglopers genoemd moeten worden, dat weet ik ook niet. Dat blijft ook in het midden. Jefta wordt algemeen beschouwd als een struikrover of zoiets. Als een gangsterbaas of met een bende en zo. Nou, zou dat misschien kunnen, maar als zij daarna een lezing ten beste geeft, verderop in dit hoofdstuk, dan kom ik meteen van dat idee wel weer terug. Het was een ontwikkeld man, blijkbaar. Mag het alsjeblieft, hij stamde van Manasse, mededrager van eerstgeboorterecht. Want hij was een zoon van Gilead en Gilead was een zoon van Machir en Machir was een zoon van Manasse. Heb je dat nog? Je kunt die zo in de Bijbel terugvinden, die namen en die geslachtslijn. Dus ik ga daar niet verder op in. Je mag aannemen dat je beschouwd moet worden als deel uitmakend van de noblesse, van de adel, om zo te zeggen. Dat is, ligt ook voor de hand, omdat er staat, gij zult in het huis onze vaders niet erven. Oh, er viel dus wel wat erven. En hoe minder, hoe liever. Hoe minder erfgenaam, hoe liever. Dat, zo gaat dat, hè. Dan wordt de eventuele kandidaten voor de erfenis worden geëlimineerd. Dat is wat hier gebeurde. Het verhaal erachter is natuurlijk ook dat van de verloren zoon. Hè? Dat hebt u toch wel door. Hè? Met dezelfde betekenis feitelijk. Nou goed. Daar staat er, toen vlood Jefta voor het aangezicht zijner broederen en woonde in het land. Top. Een goed land. Toppie, zeggen wij tegenwoordig. Of het woord top met een P komt van tof uit het Hebreeuws of Jiddisch. Dat zou maar zo kunnen, dat weet ik niet. Afgezien daarvan, maar dat heeft hier niks mee te maken. Wat in de taal gebeurt, laat ik het anders zeggen dan. Etymologie is de leer die zich bezighoudt met hoe woorden zich ontwikkelen, met betekenissen, waar ze dus vandaan komen enzovoorts. Maar waar je zelden wat over tegenkomt, is dat er in die lijnen ook vaak kortsluiting zit. En dat een woord, omdat het lijkt op een andere, daarvoor in de plaats komt enzovoorts. En dat is historisch, de historische lijn loopt anders, maar toch krijgt het die betekenis dan. Hebben jullie zich nooit eens afgevraagd hoe men komt aan de uitdrukking volle bak? In de wielrennerij hebben ze het daarover. Hè? Dan moeten ze zo snel mogelijk fietsen, zeggen, moesten de volle bak tegenaan. En hebben jullie zich afgevraagd waar die uitdrukking vandaan komt? Het is dat wij het weten. Nou ja, ik weet niet of je het weet, maar het is dat wij het weten. Maar je zou er niet op komen. Weet je niet, hè? Nee, nou, volle bak. Dat is dat als je aan een artiest, een toneelspeler vraagt, hoe was het van hem? En dan zegt zo iemand, we hadden een volle bak. En de bak is het publiekelijke gedeelte van het theater. Vanaf het podium kijk je de bak in. Soms de orkestbak. ze die niet afgedekt hebben. Maar de bak, we hadden een volle bak. En dat betekent niet, we moesten hard werken. Dat betekent, er was veel belangstelling. Maar ja, die uitdrukking is een eigen leven gaan leiden. Want een volle bak. En toen is even de betekenis gekregen van, we moesten ons zwaar inspannen. En nu hebben ze het over, we moesten ons zwaar inspannen. We moesten de volle bak tegenaan. En dat tegenaan is ook niet te verklaren natuurlijk. Maar dat zijn rare situaties die je in de taal tegenkomt. Wat dacht u van, dat kan de pret niet drukken? Daar komt van, het zal de pet niet drukken. Maar omdat we niet meer weten hoe dat zit met die pet, is er een erretje tussen gekomen. Nou, begrijp, maar het drukt de pret niet. De pret gaat gewoon door. Wat er ook gebeurt, het drukt de pret niet. Maar de uitdrukking was, zal de pet niet drukken. Dit soort kortsluitingen ontstaan dan. Dan gaan zo'n woord een ander leven leiden. Ik heb me al vaker beklaagd over het idiote gebruik van het woord behoorlijk. Vooral als het helemaal niet behoorlijk is. Hè? Nee, ja. Er stond een behoorlijke wind. Nou, dat hoort helemaal niet. Er stond een onbehoorlijke wind. Hè? Ze gingen behoorlijk tekeer. Nee, ze gingen onbehoorlijk tekeer. Maar, en als je het tegenovergestelde zegt, weten ze ineens wat het woord betekent. Maar taal, ja. Het is een raar ding. Een snaaks ding, zeg ik dan. Hè? En toppie. Ja, dat komt overeen met tof uit het eventueel Hebreeuws of Jiddisch enzovoorts. En hoe dat komt met ons Nederlandse woord getop en tobben, ja, dan weet ik niet waar dat dan weer vandaan komt. Maar het betekent niet dat het goed is, toch? Nou ja, zoeken we nog eens een keer uit. Hij woonde in het land Top, maar het was dus top met een P of top met een F. Tof, namelijk een goed land, betekent dat. Waar het was, weten wij nu nog niet. Maar het was een goed land. Het was afgezonden. Je moet je voorstellen, je hebt de 10 stammen van Israël. Ze zijn door Juda als het ware weggestuurd. Blijven jullie maar weg, dan nemen wij het land en de erfenis enzovoorts. En, maar terwijl die in ballingschap was, dus woonde die in een goed land. Ja, dat, zo wordt het van de 10 stammen ook beschreven. Maar ja, dat kan ik nou allemaal niet aanhalen, geloof ik. Maar daar staat in 2 Samuel 7, waar gezegd wordt dat de Heer een goed land voor hen bestemd heeft. Waar ze in de toekomst nog naartoe zouden gaan. Is dat recht? Terwijl het gezegd wordt, terwijl ze in het land wonen, alle stammen van Israël, officieel. En de Heer zegt, ik heb u een goed land bestemd. Ja. Nou goed. Ijdele mannen vergaderden zich. Dat wil zeggen, die verder niks om handen hadden. Meer betekent het niet. En zij togen met hem uit. Ja, wat ze deden, weet ik ook niet. Misschien bewaakten ze het land. Maar ja, u weet dat de maffia dat ook doet. Het land bewaken. En vooral bewaken tegen zichzelf natuurlijk. Alleen ze willen er wel voor betaald worden. Maar of we dit Jefte in de schoenen kunnen schuiven, dat lijkt mij weer niet. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze de vee op nahielden en rondtrokken met het vee, weet je, Jefta en zijn cowboys. Over de prairie enzovoorts. Stelt u zich dat maar eens voor. Hè? Waarna er altijd mensen zijn die denken dat cowboys ook criminelen zijn. Maar goed, te veel films gezien, denk ik. Doe maar. Ik maak er niet meer van dan het hier is. Jefta staat aan het hoofd van ook een... het heet bij gelegenheid een gezin, een volk, dienstknechten, personeel. En het geschiedde na enige dagen dat de kinderen Ammons tegen Israël krijgden. En daar sluit het dus aan bij het voorgaande hoofdstuk. En zo geschiedde het als de kinderen Ammons tegen Israël krijgden, dat de oudsten van Gilead, van de familie dus ook van Jefta, heen gingen om Jefta te halen uit het land van... het land van Top. Vooruit te maken. Het land Top. Dan hebben ze hem dus kennelijk ineens nodig. Nou ja. Nee, ik denk nog even na over die ijdele mannen. Want we kennen dat verschijnsel natuurlijk ook van Jozef zelf. In de gevangenis in Egypte. Waar Jozef aan het hoofd kwam te staan van alles wat dan maar in de bak zat. Die had ook een volle bak. Maar, kijk, binnen andere discipline krijgt zo'n woord ineens een andere betekenis. En dat was nog voor de uitvinding van het wielrennen, denk ik dan maar. Maar toen maar. Hoewel gevangenen hebben wel van oudsher rugnummers gehad. Ook eerder dan wielrenners, hè? Maar dat terzijde. Maar goed. En je zou ook kunnen denken aan David in de bekende spelonk van Adullam. Tot hem vergaderde zich alle man die een schuld had of wat er maar van staat. Hè? Die had ook verder niks om handen in 1 Samuel 22. Vervolgens hebben we natuurlijk gewoon in het Nieuwe Testament de Heer Jezus. Die zegt, laat je netten maar vallen of wat het maar was dat ze vallen zouden laten. En volg mij. Hetgeen zij deden. Hebben jullie zich dat nooit afgevraagd? Hadden jullie nou niks te doen? Waar leefden ze eigenlijk van? Nou ja. In het Nederlands zeg je dan oud geld. Waar leefden die man van? Oud geld. We hadden dat, nee, ik mag geen namen noemen eigenlijk, maar ik had het laatst met een, dat is weer een paar maanden geleden, met een paar andere muzikanten over een vroegere drummer van de Dutch Winkeldies Band. Die zo goed drumde en die was fantastisch en ineens was hij weg. Moet die man niet werken of heeft hij niks te doen? En het antwoord was oud geld. Nou ja, hij heette de Lucenette de Sablonnière. Dat was zijn achternaam. Dus ja, oud geld, die hoefde niet te werken. Hij schijnt geëmigreerd te zijn naar Australië. En ik geloof een paar dagen later kregen we de mededeling dat hij was overleden. Net die tijd. Het is gek, hè, dat je daar dan net in die tijd aan denkt. Hè? Hoe zou het toch met die man gegaan zijn? Op het moment dat hij overlijdt, denk je daaraan. Wat is dat toch, hè? Quantumtheorie? Nou ja, oké, laat maar zitten. Dus ja, ik weet niet wat dat is. Iets geks. En het is niet voor het eerst dat me dat overkwam trouwens. Maar dat terzijde. Oud geld, zo van, ja, maar die hoeft ook helemaal niet te werken. Kon het zich permitteren. En ik weet niet of u er ooit over nagedacht hebt, maar hoefde de heer zelf dan niet te werken? Dan zegt u, ja, hij was toch Timmermans knecht, misschien had hij een spaarpotje of zo. Wat dacht u van oud geld? Van de meest adellijke familie binnen het Joodse volk wat je denken kunt. Wat denk je van oud geld? Wat zouden ze trouwens met goud weer ook en meer gedaan hebben? Toch? Het is wel een romantisch verhaal dat ze arm waren. U weet toch hoe dat zit? Waarom was hij arm? Hoe weten we dat? Omdat ze een ezel hadden. Want anders hadden ze wel een paard gehad. Of een Mercedes natuurlijk. Maar Maserati, sorry. Maar toch maar. Hoe weten we dat? En omdat ze een ezel hadden. Hoe weten we dat dat een teken is van armoede? Omdat het in Zacharië 9 staat. Zie u, koning komt arm en hij is heiland en hij rijdt op een ezel. Waarom rijdt hij op een ezel? Omdat hij arm is. Dat staat daar toch? Oh ja, staat dat er? Maar dat leest men erin. Want men vindt het leuk dat iemand arm is. Oké, er staat hij is arm geworden om ons rijk te maken. Enzovoort. Maar ja, dat staat in verband met zijn hemelse afkomst. Hè? Dat hij arm geworden is om ons rijk te maken. Dus dat is niet een goede, niet een goede associatie dan. Maar nee, ik denk ook oud geld. Er zijn mensen die hoeven nou helemaal niet te werken. Om een of andere reden. Ja. Wat zegt u? Het moest verboden worden. Ja, dat zeggen ze in andere kringen ook. Ik vind, we zouden het allemaal moeten hebben. Maar ja, dan hebben we een probleem. Want dan moeten we het kolonialisme weer opnieuw uitvinden. zei ik het te snel, kolonialisme. Moeten we weer opnieuw uitvinden. Want iemand moet toch het werk doen. Iemand moet toch de tuin aanharken, zal ik maar zeggen. En, gras maaien. En, ja. Nou ja. Toen maar. Ijdele mannen. De Heer en zijn discipelen deden toch verder ook niks. Maar ze hadden wel geld. Dat weten we, want er was een penningmeester. Toch? Er staat van Judas dat hij de beurs had. Dat hij over het geld ging. Nou ja. Kom maar. Dus niet al te negatief doen over ijdele mannen die zich vergaderden tot Jefta. Maar ze togen met hem uit, ze trokken samen op. En meer kan ik er ook niets van maken. Het hoeft ook helemaal niet. En dan staat er vervolgens... En toen kwamen de kinderen Ammons tegen Israël te krijgen, de oorlog. En zo geschiedde het als de kinderen Ammons 6-5 tegen Israël krijgden... dat de oudsten van Gilead heen gingen om Jefta te halen uit het land van Tob. Ik vind het mooi, die woordkeus, want het is dezelfde woordkeus als die van... De bomen gingen eens heen om een koning... Dat weet u nog, hè? Die uitdrukking krijg ik nooit meer weg. De bomen gingen in zijn om een koning. En hier staat dat we om oudsten van Gilead heen gingen om Jefta te halen uit het land van Tof. En zij zeiden tot Jefta: kom en wees ons tot een overste, opdat wij strijden tegen de kinderen Ammons. Iemand moest dan toch de leiding hebben. U begrijpt toch dat ze niet iemand van achter de koeien haalde of uit de fabriek of iets dergelijks. Daar komt alleen iemand voor in aanmerking waarvan men enig idee heeft dat hij daarvoor gekwalificeerd is. Heb u dat? Nou ja. Iemand uit de adel, ja. Wat het ook wezen mogen. Maar Jefta zeide tot de oudsten van Gilead... Er staat natuurlijk gewoon... En Jefta zeide tot de oudsten van Gilead... Hebt gij lieden mij niet gehaat... en mij uit mijn vaders huis verstoten? Waarom zijt gij dan nu tot mij gekomen... terwijl gij in benauwdheid zijt? En de oudsten van Gilead zeiden tot Jefta... Daarom zijn wij nu tot u wedergekomen... dat gij met ons strekt... en tegen de kinderen Ammon strijdt... en gij zult ons tot een hoofd zijn... over alle inwoners van Gilead. En toen zei Jefta tot de oudsten van Gilead: zo gelieden mij wederhaalt om te strijden tegen de kinderen Ammons, en de Heer hen voor mijn aangezicht geven zal, zal ik u dan tot een hoofd zijn? Herken je mij dan als hoofd? Alsnog van de familie? Heb u dat? Ja. Bij mij heeft het de indruk gewekt dat deze... dat Jefta dan toch de oudste zoon was van het hele stel, hè? Ik zei buitenechtelijk, misschien wel voorechtelijk, weet ik het. Maar toen. En dus doet hij nu toch een beroep op het eerstgeboorterecht. Zal ik dan u dan tot hoofd zijn? Dat lijkt mij dat hij vraagt of hij dan als eerstgeborene erkend zal worden. Als hoofd namelijk. Want dat stond in 10 vers 18. Die zal tot hoofd zijn over alle... tot eerste, tot hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Goed. En de oudste van Gilead zeiden tot Jefta: de Heere zij toehoorde tussen ons... indien wij niet al zo naar uw woord doen. Met andere woorden, ja, dat is goed. Zo waarlijk helpen mij de Heere Almachtig. Daar komt het in de praktijk op neer. Alzo ging Jefta met de oudsten van Gilead en het volk stelde hem tot een hoofd en overste over zich. En Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht des Heren te Mispa. Dat wil zeggen dat hij hier beschouwd wordt dan toch als de volgende richter eigenlijk voor het aangezicht des Heren. Al wat hij deed en, wat hij, en welke woorden hij dan sprak. Nou ja... Dat komt hierna. En in dit geval, daar staat voortzond Jefta bodem tot de koning der kinderen Ammons. Maar ik denk dat dat betekent, nou, en nou kan je horen wat hij dan voor woorden allemaal sprak. Voor het aangezicht des Heren. Vanuit de legerplaats, want daar waren de kinderen Israëls of wie ze maar waren verzameld inderdaad, dat weet u toch, het Mispa. Want dat stond ook in vers 17 van het voorgaande hoofdstuk. Maar dan komt er een heel verhaal. Daar staat, hij zond boden tot de kinderen Ammons. Personeel dus, gezanten, zo gaat hij. Hij gedraagt zich inderdaad als de leider van het volk. Het zij de legerleiding, het zij als de koning van het volk. En dan staat in vers 12. Wat hebben ik en gij met elkander te doen? Vraagt Jefta dus aan de koning van Ammon. Wat hebben ik en gij met elkaar te doen? Dat gij tot mij gekomen zijt om tegen mijn land te krijgen. Wat is de aanleiding daarvoor? Wat is het probleem? Waarom moeten wij met elkaar strijden? Want als je de strijd wil vermijden, dan moet je vragen, nou, wat is dan het probleem? Kunnen we het op een andere manier oplossen? U weet het wel, hè? Dan moet er gepraat worden. Dat hoort zo. Dat moet eerst. Enzovoort. Nou, dat gebeurt hier ook. En dan staat een. En de koning der kinderen Ammon zeide tot de bode van Jefta, omdat Israël, als hij uit Egypte optoog, mijn land genomen heeft, van de Arnon af tot aan de Jabok. Dat is dat gebied dus van de Ammonieten. Daar ligt dus ook inderdaad Amman, dat klopt. De Arnon, dat weet u waarschijnlijk, hè? Op onze reizen gaan we altijd uitdrukkelijk de Arnon over. Door diepe dal in. Alsof je over een bergpas rijdt, naar beneden, weet u wel, en dan aan de andere kant weer omhoog. Prachtig gebied. En dan verder noordelijk ligt dan natuurlijk de Jabok. Dat gebied is het inderdaad. Maar er staat dus dat die koning van de Ammonieten zegt, Israël heeft mijn land ingepikt en geeft dat mij dus nu weder met vrede. Dat moet dan 300 jaar tevoren gebeurd zijn. Dat staat een eind verderop in dit verslag. En dat klopt ook. Maar Jefta voer wijders voort en zond boden tot de koning der kinderen Ammons. Want zo wordt heen en weer gestuurd, hè? Zo gaat dat. En hij zei tot hem, zo zegt Jefta. Israël heeft het land der Moabieten en het land der kinderen Ammons niet genomen. Want als zij uit Egypte optogen, zo wandelde Israël door de woestijn tot aan de Schelfzee en kwam te Kades. De Schelfzee, let op, zoals ik altijd zeg, de Schelfzee is de golf van Aqaba. Dat heb je toch, hè? Ik heb je ook wel eens verteld dat in mijn naslagwerken staat, in het algemeen, in de Schelfzee in de Bijbel is de golf van Aqaba, behalve bij de uittocht uit Egypte. Dan is het wat anders. Maar ja, het is dus de golf van Aqaba, ook dan. Ja. En kwam te Kades. Dat is In noordelijk van Aqaba dan wel Eilat, wat ligt naast elkaar, hè? Aqaba en Eilat. Noordelijk ervan min of meer in de Wadi Araba. Dat wil zeggen even ten zuiden, zuidwesten desnoods, van Petra, de hoofdstad van Edom. Kades. Het wordt beschreven in Numeri. Die hele geschiedenis. Numeri 20. Kades, heilige plaats. Kodes, Kades. Betekent heilig. En Israël zond vanuit Kades boden tot de koning der Edomieten in Petra, Bosra. Dan moeten ze daar die weg langs ik zie het voor me, die route daar loopt. Hè? Vanuit Bosra is dat inderdaad de weg naar Egypte. Daar staat dus ook een of andere obelisk. Van Farao heet het ding. Het is de route naar Egypte officieel. Maar goed, van die kant kwamen ze. Laat mij toch door uw land doortrekken. Dat vroegen ze aan de Edomieten, maar de koning der Edomieten gaf geen gehoor. En hij zond ook tot de koning der Moabieten, die ook niet wilde. Alzo bleef Israël in Kades. Dat van die Moabieten, dat daar ook toestemming aangevraagd wordt, dat heb ik niet kunnen vinden. Maar dat staat dan dus hier. Alsnog. Maar ja, de bedoeling was dat ze eerst door het gebied van Edom zouden trekken. En noordelijk van Edom krijgen ze het gebied van Moab. En noordelijk van Moab krijg je het gebied van Ammon. Dus ja, als ze door Edom al niet kunnen trekken, kunnen ze ook niet door Moab. Dus dat wordt dus in nummer niet vermeld. Maar hier dan wel. Maar dat ging dus niet door, staat hier. U weet wel, ze vroegen aan Edom, we zullen niet afwijken van de koninklijke weg, van de King's Highway. En we zullen niet door uw korenvelden lopen of wijngaarden. Het is allemaal woestijn hoor, tegenwoordig. Maar Edom liet het niet toe. En dus, ze bleven eerst in Kades. Daarna wandelde hij, Israël, in de woestijn en toog om het land der Edomieten en het land der Moabieten, eromheen, daarlangs, en kwam van de opgang der zon, aan de oostkant, aan het land der Moabieten en zij legerden zich op gene zijde van de Arnon, dat is bij het gebied van Moab. Maar ze kwamen niet binnen de landpalen der Moabieten. Want de Arnon is de landpalen der Moabieten. Heb u dat nog? Ik zou er een atlas bij moeten hebben. Ze trokken door de Wadi Araba, zuidelijk van de Dode Zee. En dan op een gegeven moment volgens die oever. En dan komt daar de Arnon uit in de Dode Zee. Daar waren ze dus. Dat wordt hier beschreven. En als ze de Arnon over zouden trekken, komen ze in het gebied der Moabieten. Maar dan staat er dat ze dat niet deden, maar Israël zond boden tot Sion, de koning der Amorieten, koning van Hesbon. En Israël zei tot hem, laat ons toch door uw land doortrekken tot aan mijn plaats. Tot waar ik wezen moet. Ik wil hier graag door. Doch Sion, u weet wel, Sion en Och, die twee. Doch Sion betrouwde Israël niet door zijn landpalen door te trekken, maar in plaats daarvan, Sion verzamelde al zijn volk en zij legerden zich te Jaza, komt alleen maar hiervoor, dus er valt ook verder niks over te melden, feitelijk. Kijk voor de zekerheid even of ik daar iets van genoteerd heb. Ja, het schijnt te betekenen een vertrapte plaats. Vertrapt, het zal wel. Zij legerden zich te Jaza en hij streed tegen Israël. Dat wil zeggen, ze vroegen netjes of ze er langs mochten, maar in plaats daarvan kregen ze die legers tegenover zich. Dus het initiatief tot de strijd ging uit van, in dit geval worden ze genoemd de Amorieten, maar die Moabieten en Ammonieten worden bij gelegenheid allemaal geschaard onder die Amorieten die daar de dienst uitmaken. Maar dan staat er, en de Heere, de God Israël, gaf Sion met al zijn volk in de hand van Israël, dat ze hen sloegen. Maar niet dat Israël hen veroverde of iets dergelijks, of een strijd aanging of hen het land afnam, waarna ze het nu 300 jaar later misschien eens terug zouden geven. Hij zegt, Jefta verhaalt gewoon, ja zo was het niet, Israël wilde er alleen maar door en toen werden wij bestreden en dan geldt het recht van de oorlog. Voor zover zulke rechten bestaan. Ik heb toch moeite met het begrip. Maar dan, de winnaar krijgt alles. Zo werkt dat. Zie? Dus ze kregen dat land wel in bezit. Alzo nam Israël erfelijk in het ganse land der Amorieten die in datzelfde land wonen. Dat is inclusief dus Moab. En ze namen erfelijk in de ganse landpalen der Amorieten, vers 22, van de Arnon af tot aan de Jabok en van de woestijn tot aan de Jordaan. En u weet, daarna kregen het verschijnsel dat de stammen van Ruben, van Gad en de halve stam van Manasse zeiden, wij willen hier wel wonen, wat nu Jordanië is dus. Laat ons hier. En daar krijgen ze toestemming voor. Alleen worden ze geacht mee te werken aan de verovering van het hele land. Ja. Maar dit gebied werd niet als zodanig veroverd. Ze werden betrokken in de strijd. Alleen, ja, de aanvaller was de verliezer. Zie. Zo heeft nu, vers 23, zo heeft nu de Heere, de God Israëls, de Amorieten voor het aangezicht van zijn volk Israël uit de bezitting verdreven. En zult gij hun lieder erfgenamen zijn? Zult gij niet degene erven die uw God Kamos voor u uit de bezitting verdreef? Zo van, ja, als dat zo gaat, dan zoals het met ons gegaan is, zo zouden jullie het toch ook gedaan hebben? Alzo zullen wij al degene erven die de Heer onze God voor ons aangezicht uit de bezitting verdrijft. Zo is het gegaan, maar het was niet ons initiatief. Hij zegt, de Heere God heeft het ons gegeven. En zo zouden jullie gezegd hebben van jullie God Kamos. Zie? Nu voorts, zijt gij veel beter dan Balak, de zoon van Zippor, de koning der Moabieten? Want zij worden toch geacht Moabieten te zijn. Zijt gij veel beter dan de koning Balak, de zoon van Zippor, de koning der Moabieten? Heeft hij ooit Israël met Israël getwist? Heeft hij ook ooit tegen hem gekrijgd? De verwijzing is inderdaad naar nummer 22. De geschiedenis ook van Biliam speelt daar een rol in. En inderdaad, die figuren worden wel ten tonele gevoerd in het historische slag, maar die hebben nooit tegen Israël gevochten. Zie? Het is nooit gebeurd. Terwijl Israël 300 jaren gewoond heeft in Hesbon en in haar stedekens en in de Aroer en in haar stedekens en in al de steden die aan de zijde van de Arnon zijn. Waarom hebt gij het dan in die tijd niet gered? Hij zegt gewoon dat Israël al 300 jaar daar aan de oostkant van de Jordaan en van de Dode Zee en van de Adabar gewoond heeft inmiddels. Hij zegt, het is wel een beetje raar om na 300 jaar te zeggen dat je het alsnog wilt hebben. Dan had je dat al eerder moeten opwerpen, enzovoorts. Nou, en dan nog, er was ook geen aanleiding toe, zegt hij. Ook heb ik tegen u niet gezondigd, vers 27. Maar gij doet kwalijk bij mij dat gij tegen mij krijgt. Dat wil zeggen, er is helemaal geen aanleiding toe. Het waren gewoon rooftochten die ze ondernamen naar Israël, zoals te doen gebruikelijk. Waarschijnlijk ook al 300 jaar, om zo te zeggen. Maar er is verder geen aanleiding toe. Dus hij zegt, gij doet kwalijk bij mij dat gij tegen mij krijgt. Jehovah, die rechter is, want de God wordt met name genoemd, uiteraard, net als de God Kamos uit vers 24... Jehovah, die rechter is, richtte heden tussen de kinderen Israëls en tussen de kinderen Ammons. Maar de koning der kinderen Ammons hoorde niet naar de woorden van Jefta die hij tot hem had gezonden. Nou ja, maar we krijgen wel een hele lezing hier, hè, van deze Jefta met een historisch verslag. En hij zei, ja, je doet aan geschiedsvervalsing. Wij hebben dat land nooit veroverd. Jullie zijn ons aangevallen. En jullie hebben verloren. Althans, jullie voorvaderen of degene waarvan je als erfgenaam beschouwt. Die hebben ons, die hebben Israël aangevallen. En alleen ze hebben de strijd verloren. Dat is misgegaan. Nou ja, dat zijn van die dingen. Ik moet er niet op ingaan, ik doe het ook te vaak, denk ik. Maar in verband met de huidige staat Israël is dat natuurlijk ook een rare situatie geweest. Hè? Ik erger me mateloos, nou niet mateloos, maar ik erger me wel aan het gebruik van de term de bezette westelijke Jordaan over. Bezet door Israël. Hoe kom je er in vredesnaam bij? Wat een onzin is dat. Het land is hun toegewezen in 1948 bij de oprichting van de Joodse staat. En daarna hebben die Arabieren de oorlog verklaard of oorlog gevoerd tegen de Joodse staat die ze meteen wel even zouden vernietigen. Dat is niet gelukt, maar ze hebben wel grond in bezit genomen aan de westkant van de Jordaan. En later werd weer oorlog. Ook niet van de kant van Israël, maar van de Arabieren. En toen hebben de Israëli's dat stuk weer terugveroverd. En nou weten dat Israël het bezet houdt. Dat is idioot. Dat is geschiedsvervalsing. Het werd bezet gehouden door Arabische volkeren die het veroverd hadden in strijd met Met al die, met die, de, hoe heet het, die resoluties van de Verenigde Naties in de tijd enzovoorts. Dus het zijn rare termen, maar men doet aan geschiedsvervalsing. En iets als dat, dat Israël of de Joden of de Zionisten land in bezit hebben genomen, dat toekwam aan het Palestijnse volk. Er bestond geen Palestijns volk. Dat is pas daarna ontstaan door die oorlogen. En dan nog, als, het is natuurlijk niet een volk in de etnische betekenis van de term. Op geen enkele manier, het zijn gewoon Arabieren. Zie. Maar ja, dat is geschiedsvervalsing enzovoort. En daarna krijg je natuurlijk nog zaken als, als in Oekraïne en Russen die daar wonen. En u weet wel, van wie is dat land eigenlijk? En Poetin zegt, dat is gewoon Rusland natuurlijk, want er wonen, van oorsprong is het van Rusland en er wonen Russen enzovoort. En die claimen dat land nu. Nou, het is heel wat ingewikkelder hoor. En dan hebben we het nog niet eens over de Balkan. Van al die volkeren die daar door elkaar lopen. In dat broeinest daar op de Balkan, op de grens van Europa en Azië. En die godsdiensten die daar tegen elkaar opbotsen enzovoort. Dat loopt er allemaal door elkaar. Dat is altijd een broeinest geweest. En tot vandaag natuurlijk. Maar men doet daar geschiedsvervalsing. Nou ja. En dan komt daar die Jefta, die dan geacht wordt een of andere struikrover te zijn of zo. Maar die geeft even een lezing over de geschiedenis. Hij kent zijn geschiedenis. Heb ik u trouwens alles, zo is misschien nu de gelegenheid, een chronologische tabel verstrekt over die tijdrekening uit die dagen. Over die 300 jaar. Die heb je nodig hoor, om om de tijdrekening kloppend te krijgen van de. Nou, hier liggen ze. Hier liggen ze. Ik ga die zo meenemen. Maar misschien heb je dat al lang eens van me gekregen hoor. Het maakt deel uit van het. Nee, die niet, nee. Die is van de aartsvaders, toch? Ja. Nou ja, weet ik veel. Ja. Nee, het gaat om die periode van de Richteren. En over een periode van 480 jaar of 450 jaar. Hij gaf een richter omtrent 450 jaar. Of het was 480 jaar na de uittocht uit Egypte, de tempelbouw. Hoe kom je in vredesnaam aan die gegevens? Ja, ik geloof dat hem is, ja. Die eerste kolom is dat, hè? Van die 300 jaar waar Jefta het over heeft. Ja. Wat geteld is en wat niet geteld is enzovoorts. Want dat vers 26 speelt wel degelijk een rol in het geheel, uiteraard. Maar toen maar. Het gevolg is uiteraard dat de koning der Ammonieten, de koning der kinderen Ammons, niet hoorde naar de woorden van Jefta. En dat betekent dus dat ze. Het wordt matten, heet dat. Het wordt oorlog. En dan doet Jefta een gelofte waarvan we al vinden dat hij die beter niet had kunnen doen. Maar daar bemoei ik me niet mee. Hij deed het nou eenmaal en dat betekent ook wat. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Voor deze avond willen wij u danken, Hemelse Vader, dat wij uw woord mochten openen en oude geschiedenissen mochten tot ons nemen om te zien dat ze ons spreken van nieuwtestamentische waarheid. We danken u dat we leren verstaan dat u een werk doet in verleden, heden en toekomst. Dat u een plan uitwerkt in de loop der eeuwen en een plan dat dient tot verheerlijking van uw naam. Zodat waar wij als uw kinderen door het leven mogen gaan, mogen begrijpen dat ook het doel van u met onze levens is nog steeds de verheerlijking van uw naam. En dat wij aan die heerlijkheid deel zullen krijgen, dat is wat u ons beloofd hebt. En daarom, Vader, wij zien daarnaar uit. Naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Daarom Dank u inderdaad dat wij dit woord hebben dat zeer vast is, dat de eeuwen doorstaat en dat ons spreekt van toekomende dingen waarna wij ons mogen uitstrekken. En in afwachting daarvan bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.